Broeders en zusters. Ik hoop dat ik meteen dat ik vanmorgen mag zeggen, dat ik een beetje kan motiveren voor hetgeen dat we eigenlijk al gehoord hebben. Want ik weet natuurlijk wat ik ga vertellen. En ik moet eerlijk zeggen, ik voel al direct aan de gebeden en aan de tekst die ik gelezen heeft, dat er toch iets, dat de Heerse God er gaat mee hoe iets zijn. Nu laat ons horen en zien. Hè. Ik wil u graag een stukje voorlezen. We zijn nu straks de Goede Week. En ik ga niet beginnen met palmtakken zwaaien, maar ik zou toch graag een stukje lezen uit het Matthäus-evangelie in hoofdstuk 27. Namelijk dat stukje dat begint vanaf vers 15. Ik hoop dat ik het niet erg vind, dat ik ben een beetje bezig met in die nieuwe herziende statenvertaling aan het lezen. Zomaar, ik denk niet dat dat erg is. Hè. Je kunt dat gewoon meevolgen in uw Bijbel waar die je bij hebt. Vanaf vers 15. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie zij ook maar wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Barabbas heette. Toen ze dat bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat zij hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hen en zei: wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hem: wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? En hier wil ik stoppen bij deze vraag. Want het is een vraag die iedereen die ooit met Jezus Christus geconfronteerd wordt, zichzelf wel een keer zal stellen. Moet stellen. Wat zal ik dan doen? Ook belangrijk woord. Met Jezus Christus. Jezus die de Christus genoemd wordt. Het is mij opgevallen dat hier Matthäus de Christus gebruikt en niet de koning der Joden, zoals we in de andere evangelie lezen. Het is heel belangrijk. Het gaat om de zalving van de Christus. Want mag je niet vergeten, Jezus Christus is de eerste en ook de enige persoon die werkelijk die totale zalving van God op zich had toen dat hij naar de wereld gekomen is. En dan staat die man daar: wat moet ik nu gaan doen met die Jezus Christus, die Christus genoemd wordt? Er zijn verschillende opties en we weten wat dat hij gedaan heeft uiteindelijk. En omwille van de tijd gaan we daar niet te veel bij stilstaan bij de verschillende opties. Ik wil bij één stilstaan, namelijk bij de optie wat dat Jezus daarover zegt. En wat zegt Jezus als hij in gesprek is met Nicodemus? Zegt Nicodemus: jong, maar hij niet wedergeboren wordt, hè, jong, kun je dat koninkrijk van God nog niet eens zien. En hij gaat verder en hij zegt onder andere ook: al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat hij niet is die in hem gelooft, eeuwig leven heeft en niet verloren. Dus de cadeau is er. Dat is geen probleem, geen twijfel mogelijk. Zo lief heeft God de wereld gehad. Iedereen die wel mag komen, dat is voor iedereen. Kom tot mij, hij die belast en beladen zijt, en ik zal u rust geven. We kennen die teksten toch wel, hè? We lezen elke dag in onze Bijbel, want we dat niet weten. Maar je zegt onder andere ook, Jezus, wie dat zijn kruis niet opneemt, wie dat zichzelf niet verloochent en mij navolgt, die is mij niet waard. Een cadeau krijgen, dat is goed. Ik heb ooit een keer een schoon cadeau aan mijn dochter gegeven. En achteraf dacht ik, jammer dat je nu toch gedaan. Want dat was een familiestuk. Dat was iets kostbaars. Ik heb mijn overgrootvader, die was machinist. Zo'n trein moest op tijd rijden. En hij had dat gekocht. Je hebt misschien maanden, misschien jaren gespaard voor een gouden horloge. En dat was een trots. En dat was iedere keer, dan moest van de oudsten op de oudsten op de oudsten op de oudsten gaan. En ja, van mijn vader ben ik zijn oudsten. Dus dan kreeg ik die gouden horloge. En dat was dan in een tijdje, hout en zilver heb ik niet. Dat was niet belangrijk voor mij. En zodra dat mijn dochter trouwde, zeg ik, kan je nog een keer? Ik heb haar dat gegeven. En nadien heb ik een beetje beginnen panikeren. Zeg, dat nu toch gedaan. Familiestuk. Mijn vader had hem drooien in zijn graf. Allee, woordelijk, hè. Nee, ze zorgt er gelukkig voor. Ze zorgt ervoor en ze koestert het. Oef, heb chance. He? Maar stel je voor, God geeft dus is bereid zijn enige geboren zoon te geven en dan kom je op een bepaald moment in je leven met dat prachtig zijn, schoonste en tierste die er is. En dan zijn de mens, gelijk Pilatus, en laten we niet te veel op Pilatus in de kap zetten, hè, de Duts, want eigenlijk is hij alle medelijden waard. Die mens wist niet wat dat met Jezus moest doen. Wat moet ik daarmee doen? Met Jezus. De doelgroep waar dat Jezus tegen spreekt, dat zegt hij onder andere, maar we gaan het niet opzoeken, want we moeten ons een beetje aan de tijd houden, maar je kent die tekst. Hij zegt op een bepaald moment tegen zijn discipelen, u die mij hoort, zegt ik dus, die oren niet, die moet luisteren. Maar tegen zijn discipelen zegt hij af en toe, u die mij hoort. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat horen, dat is luisteren. Soms vraag ik iets aan Monique, zeg maar, ik zeg, hij luistert geen niet. Kijk, komt u pas te zeggen wat dat in elkaar zit? Ja, ik hoor veel, maar echt luisteren. Ik moet eerlijk zeggen, dat is als die menselijk is. Stel je voor dat je er alles dag en nacht, dat je, wat dat er op je afkomt van lawaai, dat je dat allemaal heel aandachtig moet gaan doen. Hè. Maar af en toe moet je een keer goed opletten. En Jezus zegt tegen zijn discipelen, u die naar mij hoort. We gaan even een stukje lezen. Ik zal het gewoon citeren voor een tijd. Je zegt, je moet uw vijanden lief hebben. En je weet waar dat staat? Wat zit hier die wat je daar niet weet? Wel, ik wil het u daar straks naar het dienst zijn. Je moet je vijanden lief hebben. Dat is verre van gemakkelijk, hè? Je moet wel doen aan de mensen die je haten. Je moet zegenen wie je vloeken. Die je smadelijk behandelen. Wanneer dat je een kwets krijgt op je ene wang, dan moet je je andere wang. Ik denk dat dat toch wel dat kruis is dat je bedoelt. Dat wat een ander u oplegt van last en miserie, waar dat je eigenlijk zelf geen invloed en geen keus kunt maken. Hè? Je kunt niet zeggen, ja, voor mij in de eikenhouten kruis, alstublieft. Of mag je de zin van dat Congolees ook? Heb dan niet te kiezen. Dat kruis, dat krijg je cadeau. En dat is een foltertuig. En wanneer dat foltertuig voor ons staat, is iets om bij te huiveren, om doodsangsten mee te doorstaan. Echt gemakkelijk is het niet. Maar ik ben er al dikwijls mee in moeilijkheden gekomen. Want ik vind dat juist het moeilijkste van al. Halleluja, iedereen zingen. Ik zing graag. Ik ben daar niet mee pesten. Absoluut niet. Alle dingen die ik graag doe, mag ik in het evangelie doen. Maar dat kost me geen moeite. Als dat Christen zijn is, en dat kan iedereen Christen zijn, he. Doe wat je heil doet. He. Maar Jezus vraagt, als je dat geschenk, al wel een waard zijn, dan moet je jezelf verloochenen. Dan moet je bereid zijn om je vijand lief te hebben, om goed te doen aan degene die je gaat, is smakelijk behandelen. Nu, dat lijkt eerlijk gezegd mission impossible. Gisteren nog hadden wij een prachtige bijeenkomst. Herma was binnen, zet hem af aan zijn huis. Passeer met mijn autootje daar aan de brug daar. Een cafeetje, stap naar een man of vijf uit. Hoe beschonk. Het is er een die een beetje een oorzaak begint te doen op de weg en zo. Als ik zie dat ik door kan, krijg ik voorzichtjes, traagjes voorbij. Ben van zijn beer te maken en dan hoor ik wel, gooi je mee, doe je erin en dat en dat. Allee broeder, begin maar te binden en je zij aan het liefde hebben. Het is maar dat. Kan hem op dat moment met mijn handen, nee. Ziet? Maar wat was de bedoeling eigenlijk? Dat we christen zijn? Dat we alleen maar christen zijn op die gemakkelijke momenten? Of dat we in die moeilijke momenten doen wat dat Jezus aan ons vraagt? Hoe kunnen we Jezus waard zijn als hij dat zelf zegt? Die dat niet doet, is mij niet waard. Is dat mission impossible? Tuurlijk. Is mission impossible. En hoe rapper dat we dat inzien, hoe beter. Dat we dat niet kunnen. Want Jezus zegt toch, jongens, zonder mij kun je niks doen, hé. Bijstrapping. Zonder mij kun je niks doen. We hebben hem nodig. We hebben zijn liefdekracht nodig. En als we in zo'n situaties komen, dan zien we pas hoe afhankelijk dat we zijn van die goedheid en die barmhartigheid en die genade, die toch zo typisch is voor God. Want ken je iemand anders die zijn vijanden lief heeft, meer lief heeft dan God eigenlijk genade en barmhartigheid is voor mensen die vijanden tegenover hem staan? En met misschien niet vijanden, waren we geen vijanden ten opzichte van God? Heeft hij ons niet goed gedaan terwijl dat wij in een positie dingen deden om hem kwaad te maken? Waarom verwacht Jezus dat wij die bereidheid hebben? Ja, als onze vader zo is, ja, dan zijn de kinderen toch ook zo, hè? Of niet soms? Om een vader barmhartig en genadig is. Als zij zonde vergeeft, als zij al die dingen waar dat kind zo moeilijk mee heeft, als dat allemaal eigenschappen zijn van hem. En hij heeft mij Jezus Christus gegeven. En hij komt er niet toe om dat op te brengen. Dus hij hoopt nog één stapje maar. En dat is gewoon aan Jezus werkelijk aannemen. Verlangen om te zijn zoals hij is. Zonder mij kun je niets doen. Hij zegt tegen zijn discipelen, ga terug naar Jeruzalem en wacht totdat je de kracht van God op je komt. Ik geloof wel, dan zal weder geboren worden op dat moment, he, omwille van de woorden die ik tot u spreek, je zit allemaal weer heen. Maar ga naar Jeruzalem en wacht tot die kracht op je komt. Ik durf eerlijk zeggen, als er iets is wat ik mankeer, dan is het geen kopkennis. Ik weet verder, ik weet niet alles hoor. Maar ik weet al veel te veel voor goed te zijn. Komt er vooral op aan dat ik doe wat ik weet. Daar komt het op aan. En datgene wat ik mankeer, en ik zal dat hier niet te zeggen alsof dat ik te zeggen, ik wil dat rust toegeven hier en erkennen en bereiden dat ik dat ook moet krijgen van God. Maar hoe ga ik het in ontvangst nemen als ik het verlangen niet heb? En dat is een beetje hetgeen dat ik hoorde in de gebeden, dat verlangen, hetgeen dat ik uit die tekst hoor. Al die rijkdom die ons geschonken is in Jezus Christus, wanneer gaan we dat ooit eens verzelven, er eens gedacht van maken? Ik wil eigenlijk eerlijk gezegd zo in het bezit en de macht van God komen dat hij mij die dingen kan doen waartoe ik zelf niet in staat ben. Dat is de Christus. Dat die zalving van God mag zodanig vat op ons krijgen dat we kinderen van de Allerhoogste zijn. En dan zei Jezus, opdat je kinderen van de Allerhoogste zou zijn. Barmhartig, genadig. Wanneer ik de innerlijke bewogenheid zie waarmee dat de Heer Jezus predikte met de mensen om hem, is dat niet iets om te verlangen? Als we nou Jezus zo'n sympathieke, vriendelijke heiland te vinden, je wilt toch zijn zoals degene die je aanbidt? Iemand die van Elvis houdt, die in mijn geval zou dat nou moeilijk gaan, maar iemand die een ferme kuif heeft, hé? En die als je nou kan, gelijk Elvis Presley, hé? En die houdt ook zo'n kostuumtjes, een span kostuumtje aan, en die houdt ook zo van die vormen, die wil hem zijn, hé? Maar wie willen wij zijn? En met Jezus alleen maar nodig voor de lasten die wij zelf niet kunnen dragen, om de zon te verheven, voor hoe we gevoeld hebben van, allee, ja, je weet maar nooit dat we voor de troon van God komen en dat we dan toch ergens moeten rekenschap geven, maar toch tenminste een excuus dat we kunnen zeggen, jammer, Jezus stierf voor mijn zon, nee. Als mijn idool, en dan bedoel ik in de positieve zin, als mijn God Jezus Christus is, en ik wil er niet zijn, gelijk of dat hij is, ja, sorry, maar dat kan ik niet meer volgen hoor. Gezond boerenverstand kan niet meer volgen. Jezus wil dat we wedergeboren zijn. Dat we willen worden zoals onze vader is. En zo was hij. Zo was hij. Barmhartig genade. Toen hij die mensen zag, zijn gemoed kwam vol. Hij zag ze als een kudde zonder schaap, zonder herder. O Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb je nu willen verhalen als de hen naar kuikens. Die mensen zijn zwak, die mensen moeten hier eten hebben. Allee jongens, van gaan ze eten geven? Jongen, op het moment hebben we nog 7 broden en 2 vissen. No problem. We zijn hier in Palestina. In het jaar anno 33, of 32, of 33, ander gelang moment dat plaats had. Maar het gebeurde. De innerlijke bewogenheid. Ik lees dat voortdurend in mijn Bijbel. Wanneer dat er een man naar hem komt en die zegt, ja, ik zou iets willen van u, wat zou je willen? Dat ik weer kan lopen, dat ik weer kan zien. En de Heer met innerlijke bewogenheid, hij raakte mijn laatste aan, wat dan niemand in zijn hoofd gedaan van mijn laatste aan te raken. Ben er zeker van? Als ze in de buurt komen van een laatste, dan zijn er een oude mobielen. Wacht, zie ik je dat je het achterkrijgt. Dat was toch iets? Een laatste aanraken. Bij Jezus is het niet zo. Jezus is zoals zijn vader is. En zo als wij de kinderen van God zijn. Maar wij die bereidheid hebben. Dat mijn zoon niet zijn het onszelf. Mooi dat je dat ziet. Mooi dat je dat beseft. Reden te meer om te rennen naar het kruis. En om te smeken aan de Heer. En te vragen aan de Heer. Heer, laat die liefdekracht. Laat die vreugde van u. Laat die innerlijke beweging van u. Bewogenheid. Laat die in mij zijn. Want uit mezelf kan ik dat niet. Ik heb dat nodig. Als we willen mij zijn, zoals hij is. Van mijn Jezus is alleen maar nodig voor de vele versies op de knap. Met een probleem, met iemand in de familie die ziek is, iemand in de gemeente die ziek is, ja, en al gelang dat we dan ver of dicht staan, beginnen we te vragen, en we mogen dat doen. Jezus heeft dan ook geen enkel probleem mee. Maar de Vader wil zien, ik geef hier alles wat ik heb. Wat ga ik doen? Die vraag die Pilatus stelt, wat moet ik dan doen met Jezus? We kunnen ons die vraag ook stellen. Iedereen die in zijn leven geconfronteerd wordt met Jezus Christus moet zich die vraag stellen. Ja, is goed. Het is tijd om te stoppen. Sorry dat ik een beetje langer bezig gehouden heb. Maar ja. Ik hoop dat ik een beetje gestimuleerd heb. Soms wil je me wel een keer bidden om vervuld te zijn met meer van de Geest van God. Nu, dat ik die dingen mag verlangen, dat is het werk van de Heilige Geest. Ik ben daar absoluut zelf niet voor verantwoordelijk. Dat is God die ons dat laat zien. En dat verlangen, ik denk dat het aan de basis ligt van het gebed. Hoe kun je iets gaan bidden zonder er naar te verlangen? Dat is toch niet mogelijk? Hoe ga je ooit ertoe komen iets in bezit van iets te komen dat je het niet verlangt? Dat is toch simpel? Nu, wat gaan we doen met iets? Dat is de vraag waarmee ik wil afsluiten. En misschien wil ik nog zo goed zijn van die tekst een keer te lezen, waarmee dat hij die dit juist gelezen heeft.
Jezus 2. Vanaf vers 1 tot en met vers 6. U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg hing van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen in ons eens beheersen door onze wereldse beheerte. We volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods sporen, net als ieder ander. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsfeer in Christus Jezus.
Dank u. Ik wil nog één ding zeggen. In die gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over de onrechtvaardige rechter, die weduwe was van één ding overtuigd, dat ze naar recht stond. En ze gaf niet af. En ik denk dat de betekenis daarvan is dat wij ons niet de kaas van ons brood moeten laten nemen. De duivel doet er alles aan, opdat we de beloften die ons in Christus geschonken zijn, niet zouden verzilveren. Ik denk dat God wil zien in ons dat we het appreciëren dat Hij zijn zoon gegeven heeft. En dat we net als die weduwe ons niet laten afwimpelen en blijven aandringen. En blijven vragen om die liefdekracht en die innerlijke bewogenheid. En die echte zalving van Christus. Om die voortdurend in ons te mogen hebben. Ik denk de reden waarom er zo weinig wonderen gebeuren. Waarom er zo weinig mensen tot bekering komen. Ik denk dat dat aan de basis van ligt dat er te weinig mensen zijn die echt die liefdekracht en die innerlijke bewogenheid in zich dragen en de vrije loop laten. Maar het is dan. Maar één ding verlang ik echt, dat ik nooit niet opgeef om te blijven verlangen daarnaar. Naar die zalving van Jezus Christus. En het is met die zalving dat we over de muur gaan springen. Dat we de vijand gaan overwinnen. Dat we gaan bestand zijn. En dat we vrucht gaan dragen. We moeten ons niet laten doen. We staan recht in onze schoen als we pleiten op het bloed van Jezus Christus. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. in hem. Dus laat ons dat voor ogen houden en er blijven ons naar uitstrijden. In Jezus' naam. Amen.